En vanavond gaan we dan naar openbaring 2, 2 vers 1. Schrijf van de engel der gemeente van Efezus: dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Dat is dus de Heer Jezus zelf, hè? Bovendien, het boek begint niet voor niks met de openbaring van Jezus Christus. Hij wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het hele Bijbelboek, de Heer Jezus zelf. En Johannes krijgt deze brieven gedicteerd. Dus het zijn eigenlijk brieven van Jezus zelf aan die zeven gemeenten. Althans, dat is de literaire vorm. Laat die tot u doordringen. Dat is de literaire vorm. Ik heb wel een paar boeken in de kast die ook een bijzondere literaire vorm hebben. Bijvoorbeeld een boek met brieven. Heen en weer tussen twee personen. Maar het is allemaal bedacht, hoor. Nee, niet door die twee personen, maar door het schrijven van het boek. Want die twee personen zijn ook fictief. Een discussie heen en weer. Heb je dat? Zo zijn er ook... Het is de verkeerde tijd van het jaar om het te zeggen, maar zo zijn er ook boeken geschreven in de vorm van een dagboek. Volstrekt verzonnen. En ik bedoel dus niet dat van Anne Frank, voor alle duidelijkheid, anders krijg ik dat weer. Maar dat is een literaire vorm die men kiest, om wat voor reden dan ook. En dat is wat men doet. En dat is hier ook gebeurd. Hier wordt het verhaal verteld van de geschiedenis op voorhand van de kerk als zodanig. Waarom ook niet? We hebben ook een verhaal op voorhand van de geschiedenis van Israël. Sterker nog, wij vinden de geschiedenis van Israël niet alleen voorzegd via Mozes, maar we vinden hem zelfs uitgebeeld in de eerste geslachten vanaf Adam. Die heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord. Ja, daar wil je op zondag geen preek over hebben, toch? Want wat moet je daar op maandag dan weer mee? Over Jabel, Jubel en Tubal, Kain en Lamech en Methusael en wie het maar waren. Want die namen zijn staan ook voor een bepaalde periode, een bepaalde fase in de geschiedenis van Israël. Dat is echt zo. Dat is heel goed aan te tonen. Bovendien, wat moeten we er anders mee? Want het gaat over een generatie die toch uitstierf in de vloed van Noach. Dus voor de rest heeft het geen betekenis voor ons. Maar die dingen gebeuren in de Bijbel nou eenmaal. Het is bedekt van tevoren. En dit ook. Bedekt. Maar dan gaat hij dan. En dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Dat is ook bedekt. Dat is gewoon de Heer Jezus zelf dus. Die immers hoofd van de kerk, hoofd van de gemeente, zeg ik dan maar liever ter onderscheiding. Die hoofd van de gemeente is en die alle recht heeft om kritiek te uiten. Als hoofd van dat lichaam. Degene die die zeven sterren in zijn rechterhand houdt, dat zei ik eerst. Ons woord ster is het Hebreeuwse woord weer voor verborgenheid. Maar het gaat over verborgen dingen. En tegelijkertijd hemelse dingen. Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Maar dat was weer een beeld van de zeven gemeenten. Die zeven kandelaren. Want de gemeente is de gemeente. Omdat aan die gemeente het woord van God is toebetrouwd. Dat wil zeggen, voor zover er ergens licht is, is het bij ons. En voor zover iemand die in duisternis wandelt het licht zoekt, komt er bij ons terecht. Bij ons als kinderen Gods bedoel ik, hè? Want wij hebben dit licht hier. Hè? Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet. We waren toch in Psalm 119 bezig. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Enzovoorts. Ja, daar gaat het dus over. En dan komt het commentaar. En dat is dus, ik zeg het op voorhand, want anders duurt het allemaal zo lang. Dat is dus een commentaar op, laten we zeggen, de eerste periode van de gemeentelijke, van de kerkgeschiedenis. Dat wil zeggen, die begon dus in de praktijk bij Handelingen, Handelingen 2. Nee, in de zure bij de opstanding van Christus uiteraard. Maar in de praktijk, dat wil zeggen waarin het gepredikt werd, was vanaf Handelingen 2 tot ongeveer de dagen waarin dit Bijbelboek geschreven is. Over die periode gaat het. Dat vinden we later nog wel bevestigd, dat dat zo is. De eerste decennia dus. Daar staat, ik weet uw werken en uw arbeid. Arbeid is zwaar werk. Werken is gewoon voor dat wat men doet. En arbeid is zwaar werk. Dat kennen we terug uit arg enzovoort. En je hoort aan het woord wat het betekent, dus dat hoef ik niet uit te leggen. Arbeid, ja. En uw leidzaamheid, dat moet je vooral niet lezen als geduld, want dat is slappe hap. Leidzaamheid betekent niet geduld. Dat staat wel in je woordenboek, maar het is onzin. Leidzaamheid is passé. Dat is hetzelfde, maar nu in een andere taal. En anders moet ik het in Duits zeggen, maar ja, dat is ook niet de juiste tijd van het jaar om dat te doen. In het begin van mei. Leidenschaft zou het dan geworden zijn. En leidenschaft betekent niet geduld. En leidzaamheid in het Nederlands ook niet. Dat betekent passie. Maar passie, dat heeft twee kanten. Nou, dat is niet waar. Het is maar één ding. Maar passie, wij kennen het als passief. In de zin van, men doet niks. Maar dat is een misverstand. Passiviteit wil zeggen dat men andere krachten over zich laat komen. En men geeft zich daaraan over. Min of meer zonder eigen initiatief of planning. Vandaar passief. En vandaar het woord lijden, van leidsmeid. Lijden met een lange ei. Want het betekent dat men zich laat leiden met een korte ei. Zal ik u nog eens wat taal uitleggen? Soms vind ik het leuk, soms niet. Maar dit wel. Dat weet je. Je hebt lijden met een korte ei, je hebt lijden met een lange ei. Lijden met een korte ei, dan loopt iemand voorop en die legt de zweep erover, eventueel. Ik overdrijf nu, maar voor alle duidelijkheid, zwart-wit. En degene die dan die zweep erover krijgen, die lijden, maar die doen het met een lange ei. Die worden geleid met een korte ei. Ja. Hebben jullie dat nog? Ja. En degene die lijden met een lange ei en dus geleid worden met een korte ei, die zijn leidzaam. Met een lange ei, want ze laten zich leiden met een korte ei. En hebben u het gevolgd? Ik hoop het altijd maar. Kortom, leidzaamheid wil zeggen dat men bereid is zich te laten leiden. En dat men dus met passie, leidzaamheid, dat men met passie, leidenschaft, iets doet. Men kan het niet helpen, maar er zit een drang achter. Of iemand anders, dat kan ook, maar het kan ook abstract zijn. Een of andere kracht die werkt en men laat het komen. En dat is passie. En bezit uw ziel in leidzaamheid betekent niet, je moet nou helemaal geduld hebben in het leven. En zo, maar zo wordt die term wel altijd gebruikt in het Nederlands tegenwoordig. Maar de Bijbelse term, bezit uw ziel in leidzaamheid, wil zeggen, maak er wat van. Doe het. Hou het niet tegen. Enzovoorts. Dat is wat het is, hè. Gedrevenheid zou een goed woord zijn. Begeestering heeft iemand me eens uitgelegd. Dat is ook een hele goeie trouwens. Hè? Begeestering. Dan zit er een geestelijke kracht achter. Dat is leidzaamheid. Leidzaamheid is dus toch wel degelijk activiteit. Maar een ondergeschikte. Een kracht die niet te stoppen is. Dat is wat het is. Hè? In Nederland komt het niet zoveel voor. We hebben dat in Nederland ook onderdrukt. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Leidzaamheid. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw leidzaamheid. Dan zijn ze helemaal gemotiveerd. Dat is wat het is. Hè? En dat gij de kwaden niet kunt dragen. Kunnen ze niet goed tegen, al die kwaden die er ook zijn. De kwade mensen dus. Hè? En dat gij beproefd hebt. Dan is men kritisch geweest. dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn. Wij noemen dat, ze hebben zich voor apostelen uitgegeven, maar ze zijn het niet. Komt tot vandaag voor. Mensen die zich apostelen noemen. En niet alleen in de apostolische kerk of gemeente, voor de orde maar is. Ja, oké. Ja, niet alleen daar. Gij hebt ze leugenaars bevonden. Dat speelt ook inderdaad alleen maar een rol. Eigenlijk, nou in deze brief in ieder geval, speelt het alleen maar een rol in die eerste decennia van gemeentelijke bedeling. Want ja, dat begon nou eenmaal met apostelen. En toen waren er daarna nog een paar anderen die zich ook apostelen noemden. Maar apostelen, dat zijn, worden alleen diegenen genoemd, naar Bijbelse maatstaven, apostelen worden alleen diegenen genoemd die door de Heer Jezus zelf persoonlijk zijn aangesteld als zodanig. Want apostel, dat is eigenlijk een postbode. Dat post, dat weet u wat het is. Dat is zending. En een apostel in het Grieks is iemand die gezonden is. Dan heet hij een zendeling bij de protestanten en een missionaris bij de Rooms-Katholieken. Maar goed, hij heeft een boodschap, hè. Hij heeft een opdracht meegekregen. Dan heeft hij een mission, hè, een missie. Maar goed, maar het simpele feit dat de vertalers het woord, het Griekse woord apostel, dus helemaal niet vertaald hebben, maar hebben laten staan, net als het woord engel trouwens, wil zeggen dat ook zij van mening zijn dat het woord in de Bijbel dan toch een wat andere betekenis heeft dan in het gangbare Grieks. En dat ze denken dus dat als je het naar het Nederlands vertaalt, dan raak je een stuk van de betekenis kwijt. En daar hebben ze gelijk in. Want een apostel is volgens het woordenboek een zendeling, dus gewoon een boodschapper, een gezondene, een ambassadeur. Maar in de Bijbel wordt de term gereserveerd voor degene die door de Heer Jezus persoonlijk erop uitgezonden zijn. Er werden er veel meer uitgezonden, maar ze heten geen apostelen, omdat het niet de Heer zelf was. En als Paulus zegt, ben ik niet ook een apostel? Want er waren er die vonden dat hij geen apostel was, omdat hij pas op het toneel verscheen lang, nou ja, een paar jaar, na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Toen zei Paulus, ja, maar ik ben wel een apostel, want ik heb de Heer gezien. De Heer is aan hem verschenen. Ten laatste van alle is hij ook aan mij verschenen. Dit staat in 1 Korinthe 15. En dan zult u zeggen, ja, dat was een verschijning. Dan zeg ik, ja, maar dat was op de dag van zijn opstanding al zo. Dat hij verscheen aan de dames. En daarna aan die twee heren onderweg naar Emma's enzovoorts. En toen zijn verschijning in de opperzaal aan alle 12. Nou, eerst aan alle 11 en een week later aan alle 12. En toen nog een keer aan 500 op één keer in Galilea enzovoorts. Hij verscheen. En Paulus zegt, en als laatste is hij ook aan mij verschenen. Dus ja, en de Heer heeft hem gezonden. Dat verslag kun je lezen een paar keer zelfs in een boek Handelingen. En daarom is hij een apostel. Maar er zijn anderen geweest die zich voor apostel hebben uitgegeven. En waarom zouden ze dat doen, is wellicht de vraag. En het antwoord is dat die apostelen, die waren gezagsdragers. Dat wil zeggen, niet zozeer over de gelovigen. Bij gelegenheid wel trouwens, maar dat was niet hun functie. Hun functie was om dat gemeentelijke werk, dat werk tot opbouw van de gemeente, te doen in de dagen dat er nog geen geschriften waren om datzelfde werk op te baseren. Ik bedoel, wat kon men weten van gemeentelijke waarheid? Niks, want er was niks over geschreven in het Oude Testament. Nou ja, niet dat men wist. En voor zover het wel overgeschreven was in het Oude Testament, hebben wij dat geleerd, dat dat zo is en hoe dat gebeurd is, hebben wij dat geleerd uit de Nieuw-Testamentische geschriften, waarin Oud-Testamentische schriftplaatsen worden aangehaald en waarin gezegd wordt, kijk, daar slaat het op en dat gaat daarover. En dan zeggen we, oh, waarom hebben jullie dat niet meteen gezegd? En het antwoord is, ja, omdat het een verborgenheid was in Oud-Testamentische tijd. Kortom, tot vandaag zijn er mensen die vergaande conclusies trekken uit het idee alleen maar, want dat idee kun je ook niet echt bewijzen, uit het idee alleen maar dat iemand als Petrus, maar ook de andere apostelen, op de Pinksterdag niet eens wisten wat ze aan het doen waren. Maar het punt is dat apostelen en profeten, is de Bijbelse uitdrukking, want apostelen waren profeten. Ze waren gezonden door de Heer, persoonlijk. En zij waren profeten, daar zat weinig anders op. Want zij moesten geïnstrueerd en geleid worden en langzamerhand zo successievelijk die gemeentelijke waarheid openbaren. Hebben jullie dat nog? Nou ja, dat is wat ze waren, maar daarmee waren ze gezaghebbend. Niettemin zou het ons niet moeten ontgaan, en ik maak van de gelegenheid nu even gebruik, het zou ons niet moeten ontgaan dat die brieven die we hebben van Paulus en de andere apostelen, dat die dan toch in hoge mate gebaseerd zijn op oud-testamentische uitspraken. Hoezeer zij ook profeten waren, zij melden ons niet wat oud-testamentische profeten wel deden, al zo zegt de Heer. Dat zeiden ze niet. Ze zeiden, om Paulus te maar te citeren, ze zeiden, wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja. Dan krijg je een citaat uit het Oude Testament. En gelijk ook David, de mens zalig spreekt die, enzovoorts. Verwijzing naar een psalm. En wat het maar was. En het komt vaker voor het Nieuwe Testament dan u denkt hoor, want je leest er altijd zo overheen. Soms staat het erbij, soms niet. Dat blijft wat moeilijk. Maar nooit zeggen ze, Paulus zegt wel, ja, dit zeg ik u in de naam des Heren enzovoort. Maar als hij leerstellig wat uiteenzet, dan zegt hij, want er staat geschreven en wederom staat er geschreven. Maar het feit dat zij dat wisten en dat hij dat wist en dat dat wat geschreven was in het Oude Testament, dat er van toepassing is op onze dagen, kijk, dat is hen geopenbaard. Heb je dat nog? Hun profetische gaven of profetische werkzaamheden bestonden daaruit dat voor hen de oud-testamentische schriften geopend werden. En niet eens zomaar van de een op de andere dag. Want van Paulus leer je zelfs dat hij dan toch vermoedelijk zelfs enige jaren na zijn bekering, dat hij enige jaren weer bij moeder thuis heeft doorgebracht om zijn huiswerk over te doen. En dat heeft hij grondig gedaan, dat blijkt wel. Maar het was niet van de een op de andere dag. Maar niettemin, hij heet een profeet. Als apostel. En daarna weer algemeen. Ze worden genoemd apostelen en profeten. Apostelen die profeten zijn en profeten die apostelen zijn. Maar apostelen zijn profeten, zo zonder meer. Die specifiek door God gezonden zijn, dan wel door de Heer Jezus zelf. Maar van hen wordt gezegd, van die apostelen en profeten, dat zij de fundamentleggers zijn van de gemeente. Ik bedoel, dit zijn twee beelden, twee veelgebruikte beelden van de gemeente. De een is de gemeente als lichaam van Christus, als lichaam met leden, organen en wat het maar was. En het andere is de gemeente als bouwwerk. Dat wil zeggen als een tempel. U weet wel, die van de levende stenen enzovoorts. En het bouwwerk wordt gebouwd op een fundament. Hetgeen ook een paar keer genoemd wordt. Het fundament werd gelegd door de apostelen en profeten. En dat lees je in ieder geval letterlijk. Wil ik die in ieder geval even noemen dan. Dat lees je letterlijk in Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, vers 20. Waar het gaat over het huis Gods. Een beetje vrij haal ik de uitdrukking huis Gods uit vers 19. Daar heet het huisgenoten Gods. Dat zijn wij. Maar eigenlijk staat er genoten of deelhebbend aan het huis Gods. Dat woord staat er, huis Gods. Een huis Gods, vers 20, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Want de apostelen, die profeten zijn, hebben dat fundament gelegd. En op dat fundament wast het gehele bouwwerk op, vers 21, tot een heilige tempel in de Here. En daarna ga ik een paar bladzijden terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 3. Waar dan de apostel het heeft over zijn eigen werk in Korinthe, ooit. Want hij kwam als eerste daar het evangelie prediken. En hij zegt in vers 10 van 1 Korinthe 3... Naar de genade Gods die mij gegeven is, dat wil zeggen in zijn positie van apostel en profeet, want dat is wat hem in genade gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop en in ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Maar het fundament wordt gelegd, dat wil zeggen gepredikt, door de apostelen, die de fundamentleggers dan dus blijkbaar zijn. En ik noem u in dit verband nog een schriftplaats. Dat is in Romeinen 16, is dat? Romeinen 16, waar het gaat over die verborgenheid. In vers 25, helemaal aan het eind van de brief. De openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door profetische geschriften onder al de heidenen bekend is gemaakt. Profetische schriften. Maar het zijn uiteraard deze nieuwtestamentische bijbelboeken die door de apostelen geschreven zijn. Hebben jullie dat? En ik had er in Efeze nog een moeten lezen. Het schiet me ineens te binnen. Namelijk in Efeze 3. Maar deze volgorde kan ook heel goed. Efeze 3 vers 4. Waar het weer gaat over dat begrip verborgenheid. En dat slaat op alles wat betrekking heeft op onze bedeling, hè? En over die verborgenheid staat in Efeze 3, vers 5... welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Daar staat het weer. Zij zijn de eersten aan wie die verborgenheden bekendgemaakt zijn. En zij zijn daarmee ook de eersten die gemeentelijke waarheid gepredikt hebben. Namelijk die van de Messias niet alleen als koning van dat beloofde Messiaanse Rijk, maar de Messias Christus dus als hoofd van de gemeente van eerstgeborenen, die eerst verzameld zal worden voordat dat koninkrijk openbaar zal worden in de wereld. En de apostelen, profeten, de apostelen zijn de fundamentleggers. En zij predikten dus met gezag. Dat was hun profetische, voor mijn part apostolische gezag. Vandaar dan ook dat die Korintiërs probeerde het gezag van Paulus in twijfel te trekken. Zo van, ja, maar hij is geen apostel. Hij mag dan iemand zijn die het evangelie predikt, maar geen apostel. Met andere woorden, hij is feilbaar. En Paulus stelt de prijs op te zeggen dat hij wis en waarachtig wel een apostel is. En dat hij dus autoriteit heeft en die zou kunnen gebruiken. Hij dreigt er de Korintiërs mee in beide Korintiërbrieven. Hij heeft er verder geen gebruik van gemaakt, behalve dan dat hij twee scherpe, lange brieven geschreven heeft aan de Korintiërs. Maar dat was het dan ook. Want het punt is, en dat is een van de hoofdthema's uit deze brieven in Openbaring. Het punt is dat op een of andere wijze de gelovigen, de discipelen of hoe je ze dan maar noemt, de gelovigen, gebracht zijn onder gezag van mensen. En dat is nou juist niet de bedoeling. En die mensen die gezag willen uitoefenen over de gelovigen, zeker in die eerste decennia, die probeerden dat te doen door zich voor apostel uit te geven. En daarmee het gezag naar zich toe te trekken dat Paulus en die andere apostelen hadden. En hier staat dus, ik weet uw werken, dat gij beproefd hebt, Openbaring 2 vers 2, degenen die zich voor apostelen uitgeven en ze zijn het niet. Gij hebt ze leugenaars bevonden. De vraag is of het vandaag nog voorkomt. En ik moet u zeggen, nou ja, dit verschijnsel als zodanig niet veel, maar het komt voor. Er zijn altijd mensen die denken dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen die hun dan doet profiteren. Er zijn altijd mensen die denken dat hun eigen fantasieën, die gewoonlijk met die personen ook op de loop gaan, dat hun eigen fantasieën beschouwd moeten worden als profetieën. De laatste variant was weer dat er zijn die denken dat hun eigen dromen profetieën zijn en openbaringen van Gods wegen enzovoorts. Ik haal er mijn schouders over op, omdat ik over het algemeen niet onder de indruk ben van het niveau van deze zogeheten profetieën. Dat vind ik eigenlijk het beste argument. Maar goed, maar een meer Bijbels. Nou ja, het is een Bijbels argument. Het is een kwestie van het kennen van de stem van de herder en niet een vreemde volgen waarvan je de stem niet kent. Ik vind het een Bijbels argument. Mocht het niet voldoende zijn, dan moet ik uitleggen eigenlijk dat naar Bijbelse maatstaven de Heer geen profeten meer zendt, laat staan apostelen. Want ja, we zijn bijna 2000 jaar verder en om nou nog een fundament te leggen, want apostelen zijn fundamentleggers, wat moeten die mensen hier? Er valt helemaal geen fundament meer te leggen. Het fundament is gelegd. Het is tijd voor de dakdekkers. Maar bij wijze van spreken dan. Maar zo is dat toch? Dat gebeurt niet meer. En hetzelfde geldt. Soms kan ik het moeilijk over mijn tong krijgen, maar ja. Maar hetzelfde geldt voor wat men wel eens noemt de wondergaven of zoiets. Dat idee van wonderen en tekenen. Ik geloof in wonderen en tekenen, zoals ze in de Bijbel tegenkomen, want alle wonderen zijn tekenen. En als je dus gelooft dat wonderen tekenen zijn, dan geloof je eigenlijk ook dat de Heer ze niet meer doet. En anders heb je geen idee wat dan de betekenis was van al die wonderen in de Bijbel. En daarmee probeer ik die discussie zo gauw mogelijk weg te schuiven, want ik vind dit niet de gelegenheid om daarop in te gaan, eigenlijk. Want dan wordt het een lang verhaal. Dat de wonderen gebeuren, u weet toch wat een wonder is? Dat is iets waarvan wij denken dat het niet kan. Dat wil zeggen, dat is subjectief. En ze gebeuren dus altijd, tenzij wij lijden aan een grenzeloze zelfoverschatting. Als ik het niet begrijp, dan is het een wonder. Maar wonderen zijn er wel, dat wil zeggen, natuurlijk Er zijn dingen die ons ontgaan, die wij niet begrijpen. Er zijn hogere machten dan de onze. Dan de menselijke machten, zal ik maar zeggen. Maar begrijp je me niet verkeerd, de duivel doet ook wonderen en tekenen. Niet, dat leert de Bijbel, maar de praktijk leert dat ook. Mij zegt het niks. En als er dan ergens een wonder gebeurt, dan wil ik graag weten waar het dan een teken van is. Want als het nergens een teken van is, doet God zo'n wonder ook niet. God verbergt zich in onze bedeling meer nog dan in oud-testamentische tijd. En dat is Bijbels. En dingen als genezingen, want daar gaat het er altijd over, hè. Het is een markt voor nou eenmaal. Mensen zijn sterfelijke wezens, daarom heet het in het Hebreeuws enos. Dat woord betekent ziek zijn. Ja, anas, ziek zijn. Men vertaalt het eigenlijk het liefst met sterveling. Dan heb je beide dingen te pakken. Het is een mens, maar hij gaat dood. Nou ja. En dus is er altijd een markt voor genezingen, want men wil dat leven in stand houden, logischerwijze. Dat zit in de natuur gebakken, dus we zouden heel graag van die wonderen zien en liefst nog zelf ondergaan, enzovoorts. Maar de Bijbel leert niet dat de Heer dat doet. Hij deed het ook nooit. Nou, hij deed het bij gelegenheid een enkele keer. Hè? Nee, er zijn maar drie. Er zijn maar drie perioden in de Bijbelse geschiedenis waarin dat ooit gebeurde überhaupt. Dat is in de dagen van Mozes en Jozua. Twee generaties. En dat is in de dagen van Elia en Elisa. Twee generaties. En in de dagen van de Heere Jezus en de apostelen. Twee generaties. En verder niet. En dan nog alleen door de personen die ik nou net genoemd heb. En dat was het dan. En waarom het was? Nou ja, hebben jullie een seizoen? Dan bespreken we die wonderen in de Bijbel. Nee, niet omdat het wonderen zijn, maar omdat het tekenen zijn. En dan bespreken we waarvan het tekenen zijn. En dat blijkt ook uit het verband. En dat het doel er niet van was de genezing van een patiënt of het doen van een circusact. Maar de bedoeling ervan is dat daar geestelijke waarheid in vastgelegd is. Als het Oude Testament zegt, de Messias zal, als hij komt, zal hij de ogen openen, de blinde ogen openen, de doven zullen horen en de stommen zullen spreken en de gevangenissen zullen opengaan. Dan weet ik wel dat de Heer Jezus en de apostelen zulke tekenen gedaan hebben, uitgebreid. Maar als je het dan weer terugleest in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Jesaja, waar dat menigmaal staat, dan zou je al lezend daar in Jesaja toch echt moeten begrijpen dat het niet eens ging om die wonderen die de Heer en zijn discipelen deden, maar omdat het gaat over de wonderen die de Heer vandaag doet aan u en mij, dat hij ons de ogen opent en de oren opent en ons woorden in de mond geeft om te spreken. Want we hebben een boodschap. En dat wij die in ballingschap waren, zal ik maar zeggen, dat we ineens in de vrijheid geplaatst zijn. Ik ga er maar niet verder op in, op die dingen. Maar daar is het de uitbeelding van. Het gaat niet om praktisch nut. En dat geldt ook voor iets als wonderbare spijziging. De verklaring staat er zelfs bij in Johannes 6. Ik ben het brood des levens en van mij zou je eten. En de Heer voedt u en voedt mij en hij doet dat en hij geeft ons... Nee, niet letterlijk brood, maar hij geeft ons dat wat uit de mond Gods uitgaat. Want de mens zou niet bij brood leven, maar bij... Weet u nog? En daar is een uitbeelding van. Staat erbij. Ik ben het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben waarlijk spijs en drank enzovoort. Dat is waar het over gaat. En als de Heer water in wijn verandert, omdat er geen wijn is, maar wel water. Water in wijn verandert. Is dat een uitbeelding van hoe het woord van God, water, leven, eeuwig leven, wijn, voortbrengt. Maar het gaat niet om het nut voor die bruiloft. De bruiloft is, hoe het nog heet, Gamos, de bruiloft, is altijd een beeld van het nieuwe verbond. En het idee is dat onder dat nieuwe verbond dat woord leven wekt. Doet wedergeboren worden. Dat is wat het uitbeeldt. En dat nieuwe leven is beter dan het oude leven. Heb je dat nog? Dat zijn die tekenen. Nou ja, en zo verder, en zo verder. Maar die tekenen zijn gedaan aan het begin van onze bedeling. Mede omdat ze geprofiteerd waren dat ze gebeuren zouden. Maar ze zijn in zichzelf uitbeeldingen van het werk van de Heer in onze dagen. En als iemand vraagt, maar waarom moeten daar uitbeeldingen van zijn? Dan zeg ik, nou, dat is nou juist omdat de Heer in onze dagen slechts in het verborgene zou werken en dus niet in het openbaar dit soort tekenen zou doen. Hij zou zich verbergen. Maar wij leren leerstellig wat de Heer vandaag doet. En mocht u daaraan twijfelen, dan heb je altijd de uitbeelding daarvan nog in de tekenen die de Heer gedaan heeft. En zoals ze trouwens ook in het Oude Testament voorzegd waren. Dat is het idee. Ja, daar moet je dus wel wat bijbelkennis voor opdoen. Dat begrijp ik ook wel, ja. Maar dat was toch de bedoeling. Dat is toch wat de Heer ons in zou leiden in heel de waarheid. We zouden die dingen toch leren verstaan. Hè? Nou ja. Kortom, wij hebben in onze dagen geen apostelen, geen wonderen van genezing. Ook niet spreken in tongen trouwens, moet ik er dan maar meteen achteraan zeggen. Dat maakt me ook uit. Toen ik een jaar of 10, 12 was, hadden wij bij onze buren, er was een slagersknecht en wielrenner, dat begrijpt u. Want de slagersknechten toen, die hadden zo'n hele zware fiets met een man voorop en die moesten dus de bliksem spullen afleveren enzovoort. Dus, maar goed, hij is noodlottig verongelukt bij een wielerwedstrijd, herinner ik mij. Maar die deed het voor ons, als kinderen deed hij dat voor. Hij zei, dan zal ik je verhaal vertellen, en in Duits. En dan deed hij dat in Duits, maar het was helemaal geen Duits, maar het klonk verbazend als Duits. En dan in het Engels, maar het klonk verbazend als Engels, maar het, met de tongval en alles. Maar ik kan het niet. Maar er zijn er zat. Zeker in de artiestenwereld. Dat zijn creatieve lui. En die hoesten dat zo op, hoor. Die doen dat maar zo. Met gemak. Maar je moet het je niet laten wijsmaken. En dat iemand komt en zegt, en nou spreek ik in tongen, want de Heer geeft mij dit uit te spreken. Dat denken ze dan misschien dat zo is. Maar ze hebben helemaal niks te zeggen. Ze hebben helemaal geen tekst. Ik weet dat het glasharde uitspraken zijn, maar iemand moet er toch af en toe eens wat van zeggen. Het dient tot niks. En dat is ook wat Paulus zegt. En het hele spreken in tongen vind je alleen nog maar genoemd. Ik heb iemand gekend die sprak in tongen, die kon dat. En die dacht dat het echt was, naar Bijbelse maatstaven. Maar hij zei wel tegen me, nou ja, hij zegt, ik vind het eigenlijk toch wel vreemd, want spreken in tongen komt eigenlijk alleen maar voor in de brieven, in de handelingen natuurlijk, maar het wordt in de brieven alleen maar genoemd in 1 Korinthe 14 eigenlijk. Ja, in een opsomming in 1 Korinthe 12, maar in 1 Korinthe 14. En hij zegt, met eigenaardig is dat Paulus daar heel negatief schrijft over het spreken in tongen. Ik zeg, nou, als je dat nou onthoudt, dan... Hè? Ja, want het was alleen in die eerste generatie. Waarin die talen waarin men sprak, van oorsprong, dat wil zeggen, zijn in werkelijkheid wel degelijk bestaande talen. En men hoorde hen spreken in hun eigen taal en ze verkondigden de grote werken Gods. Het was profetie, maar tegelijkertijd dan nog in een taal die apostelen of wie het maar waren niet geleerd hadden. En dat is makkelijk, dat is leuk. Maar tegenwoordig, als je in de zending wil naar een vreemd land of zo, moet je toch juist die taal eerst gaan leren, hoor. Ja. Maar het punt was dat het ook een teken was in die dagen. Want het is een teken van hoe dat woord van God van de Joden was weggenomen en gegeven aan een ander volk, aan wie de woorden Gods werden toebetrouwd, zodat lieden van een andere taal en met belachelijke lippen het woord van God zou gepredikt worden alsnog weer terug aan de Joden. En dat staat in Jesaja 28, dat het zo zou gaan. En dat is de enige Bijbelse verklaring die gegeven wordt ervoor ook. In 1 Korinthe 14. Het is een teken voor de ongelovigen. En als wij in het Frans, Duits of Engels dan wel Gronings het evangelie prediken aan de Jood, dan is dat de vervulling van die uitspraak uit Jesaja 28. Ik zal de lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. Ja, West-Fries wou ik niet zeggen natuurlijk. Tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen, spreekt de Heer. Het is een teken. En daarom gebeurt het alleen aan het begin van onze bedeling en daarna niet meer. En als ik dit zeg, ja, dan moet ik eigenlijk ook nog verwijzen, waar was het ook alweer, ergens in Numeri, waarin Mozes, dat was na de uitocht uit Egypte, waarin Mozes op voorstel van zijn schoonvader Jethro een raad van oudsten instelde in Israël. Die 70, daar hebben ze later het Sanhedrin voor uitgevonden. En van hen staat dat toen ze aangesteld werden, nou ja, ze waren al oudsten, maar ze waren 70 bijeengezet. En de raad van oudsten. En toen begonnen ze allen te profeteren, wat het maar wezen mag, maar dit is het woord. Ze begonnen te profeteren. Maar daarna niet meer. En die raad van oudsten zijn eerstelingen dus van Israël of uit Israël. Ze zijn een type van de gemeente die geacht wordt een volk te zijn van eerstgeborenen uit of in of van Israël. En zij profeteerden staten, maar daarna niet meer. Heb u dat nog? De symboliek. En op die wijze vinden wij onze gemeentelijke bedeling uitgebeeld. En zo is het gegaan. Afgezien daarvan, er zijn er die beweren dat we profeten nodig hebben vandaag. Dat heb ik wel eens gehoord, ja. Er zijn zelfs opleidingen voor. Je kan het leren, schijnt het. Dat kost een paar centen, maar dan laten we zitten. Maar er zijn tijden geweest in het christendom waar er veel meer behoefte was aan dat soort lui dan in onze dagen, hoor. En toen waren ze er ook niet. Hè? Nee, ik zou zeggen, noemen ze een paar grote namen uit de kerkgeschiedenis. Nou ja, de groten zijn, als je mij vraagt, de mannen van de reformatie. Wie het maar waren. Maar ze waren niet profeten. Het was niet de Heer die hen riep. Van Jan, luister eens. Want zij heet allemaal Jan, hè? Dat weet u toch, hè? Behalve Maarten dan, natuurlijk. Maar verder heet het allemaal Jan, hè? John Wycliffe. Johannes Calvijn. Johannesus. En hoe zei het? Ja, een beetje. Nou goed, laten we zitten. Maarten was een uitzondering. Maar ze werden niet geroepen, ze vonden hun Bijbel terug. Of ze bestudeerden hun Bijbel, of wat dan ook maar. En die stelden ze boven het gezag van welk mens dan ook. De Bijbel is eerst een norm. En zo is het gekomen, maar ze waren geen profeten, laat staan apostelen. God geeft ze niet. Nee. De duivel zou het wel willen, maar kijk, wat hier staat is, zij wat de Heer op prijs stelde, is dat zij beproefd hebben, degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en zijn het niet. Dus ja, als dat er nou staat, denk ik dat ik ook maar even wat moet zeggen daarover dan dus. Hè? En zeggen, nou ja, ze zijn het niet. Nee. Dat denken ze misschien, maar dat zijn ze niet. Trouwens, ik zou het niet eens willen wezen. Echt niet. Ik zeg ook wel eens al zo, zegt de Heer. Ik vind het iets te plechtig, maar ik weet het zeker. Want kijk, hier staat het. Dat hoef je niet van mij aan te nemen dat de Heer al zo zegt. Dat staat gewoon zwart op wit. En daar kan ik me voor excuseren en zeggen, ik kan het ook niet helpen. Kijk, hier staat, daar zit u wel. Dat heb ik niet gedrukt, niet geschreven, niks. Dus dat doe ik liever. dan dat ik gezonden word met een specifieke boodschap. Hoezo dan? Met welk gezag dan? Dan moet je zeggen, jammer, ik ben een profeet. Of jammer, ik ben een apostel. Kom, doe maar. Weet je wat wij zijn? Wij zijn dienstknechten van Jezus Christus. En wij spreken op het gezag van het woord van God. En dat is het dan. En daarom heeft de Heer ons die Bijbel nagelaten. En mark my words, let op. Let op. De lui die denken dat de Heer rechtstreeks tot hen spreekt. Of dat de Heer tot hen spreekt via mensen die ze als profeten beschouwen. Denk maar niet dat je die lui ooit zover krijgt dat ze de Bijbel gaan bestuderen. En denk maar niet dat ze enig gezag hebben voor wat in de Bijbel staat. Echt niet. Die hebben ze namelijk niet nodig. Want ze hebben zelf de Heer. En die spreekt zelf tot hen. En die vertelt hen wat ze doen en laten moeten. Dat doet hij niet, maar dat denken ze dat hij dat doet. En die beschouwen zichzelf dus als profeten of apostelen. Ze denken dat elke stap die ze zetten en alle woorden die ze spreken, omdat zij nou eenmaal zo zijn, dat het woorden van de Heer zijn enzovoorts. En dan zeggen wij, ja, maar er staat geschreven. Daar hebben ze geen respect voor. En ik moet u zeggen, de duivel heeft wel respect voor er staat geschreven. En dat weet ik, want dat staat geschreven. Dat staat zwart op wit. Het is echt ernstig, hoor. Men stelt het woord van mensen boven de Bijbel. Dat is wat theologen in de loop der eeuwen gedaan hebben. De zogenaamde kerkelijke leiders, hoe dat maar heten mag. Maar dat doen net zo goed de lui die zeggen, we willen met de kerk niks te maken hebben, want wij zijn vrij enzovoort. En daarna verklaren ze zichzelf tot tot gezaghebben dus. En dat is nou net waar wij als vrije gelovigen altijd door bedreigd worden. God heeft ons vrijgemaakt. Wij zouden staan in de vrijheid waarin Christus ons vrijgemaakt heeft. Wij roemen daar ook in, was de bedoeling enzovoorts. Maar als we vrij zijn, ja, dan zijn we roofgoed. Vogelvrij, weet u wel. Dan mag iedereen je vangen. Want dan zijn we nog nergens bij ingedeeld. Geld heeft nog niemand recht op ons laten gelden. Dus wij moeten nodig gepakt worden en ingebracht worden in een of andere rubriek en organisatie en kortom in een la worden weggeslagen. Stikken je erop en een persoonsnummer en dat is stigmatiseren, ja. En een nummer erop en vooral tellen. Want anders kan dit in de statistiek.
Tellen is ook beter, wat je eigendom is, toch?
Ja, nee, dat is wat men doet, ja. Dat is wat men doet. Ik heb van de week weer zo'n statistiek gezien. Ik kan hem meekrijgen, maar als je nee, laat maar zitten. Over kerkelijkheid in Nederland. Maar ik meen dat de statistieken waren van de KPN of wat. PKN. Ik heb het wel. PKN. PKN heet dat. Sorry. Over hoeveel leden ze hebben. En dat waren van die. Hoe noemen ze dat? Van die. Van die staafjes, weet je wel, gemaakt in Excel of waarin we dat maar maken, is een statistiek, per jaar enzovoort. En dan zie je dat ze allemaal gaan. Maar ja, er stond er wel bij, de volle kolom, dat waren alle doopleden. Ieder die ooit gedoopt was in die kerk of wat dan ook maar, of in binnen de kerkgenootschap, stond ingeschreven, kwam je ook nooit meer uit. Dus dan heb je, en dan heb je wat magerder, degene die dan echt lid zijn, zal ik maar zeggen. En dan nog korter, een andere kleur weer, degene die dan ook nog wel eens in de kerk kwamen. Zo af en toe wel eens enzovoort. Maar de hele statistiek, dat houden ze bij, joh. Hè? Ja. En maar tellen. Ik lig er niet makkelijk van, maar. Maar ja, ik vind het wel triest. Jongens, daar horen wij niet bij, hoor. Echt niet. Nee, wij als gelovigen horen bij de Heer. En dan moet je niet verwarren met iets anders. Dan moet je er buiten laten. Dan moet je er niet mee verwarren. Nou goed, maar het is wat gebeurd. Hier al, maar het zal blijken dat die volgende brieven nog veel sterker daarover gaan. Waarbij de christenen werden ingekapseld en onder gezag gebracht en onder de wetten en regels en kerkvorsten, alsof de gemeente een koninkrijk was. En je komt er niet vanaf, hè? Want zelfs in onze dagen de zogenaamde vrije christenen en de vrije groepen, die hebben het nog altijd over dat ze actief zijn en bezig zijn met het bouwen aan of in het koninkrijk gods of zoiets. En dat is niet... Ja, dat is toch niet waar het over gaat eigenlijk. Het is niet echt Bijbels. Wat zij bedoelen is ook niet Bijbels, sowieso niet. Maar zelfs het woordgebruik is tamelijk twijfelachtig. Want ja, wij hebben wel iets met dat koninkrijk van doen. Maar vooralsnog is dat een verborgen koninkrijk. De openbaring en opbouw van het koninkrijk hier op aarde begint bij de wederkomst van Christus. Met zijn gemeente. Wij zullen er wel in betrokken zijn, op een of andere wijze, maar dat is niet het werk in onze dagen. Wij zijn vrij. Wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en buiten de legerplaats. En we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En de prediking is de prediking aan degenen die van de wereld zijn, om hun hielen te lichten, om eruit te komen en te komen tot de Heer Jezus Christus. Dat is waar het werkelijk over gaat, na Bijbelse maatstaven. Wij hadden het over apostelen en dat die er niet meer zijn. Dat wil zeggen, die waren alleen in die eerste generatie van het christendom aanwezig. Maar er waren er wel die zich ervoor uitgaven. Je leest daarover onder andere in 2 Korinthe 11, in vers 13, waar staat, want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. Dat wil zeggen, zij geven zich daarvoor uit. En ze oefenen macht uit over de gelovigen, want daar gaat het specifiek over in deze beide Korinthebrieven. U weet wel, er waren zogenaamde scheuringen, zo heet dat namelijk. En de een zei, ik ben van die, en de ander zei, ik ben van die. En Paulus wilde ze niet als apostel erkennen, vandaar dat hij hoofdstukken lang daarover spreekt. Maar Paulus heeft het dan wel over anderen die zich voor apostelen uitgeven. En ze doen dat ten onrechte. En Paulus is er heel scherp over, want hij zegt, zij veranderen zich in apostelen van Christus. En dan 2 Korinthe 11 vers 14, volgende vers. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Satan zelf doet zich voor als engel des lichts. Zodat mocht hij ooit een engel tegenkomen, dan bent u gewaarschuwd, hoop ik. En ik roep meteen nog een andere uitspraak van de Heer zelf op. Dat is in Matthäus 23. Waarboven staat Jezus' oordeel over schriftgeleerden en fariseeën. En hij zegt er niks positiefs over. Hij zegt, en ze willen graag door de mensen rabbi genoemd worden. Namelijk meester. Niet alleen als meerdere, maar zelfs als meester. En dan gaan we naar Matthäus 23, vers 8. Doch gij zult niet rabbi, meester, genoemd worden. Want één is uw meester, namelijk Christus, en gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde. Wat betekent paus eigenlijk? Ja, in het Italiaans wordt het gewoon papa, hè? Die noemen ze gewoon papa. Ja. Geestelijke in de Rooms-Katholieke Kerk worden pater genoemd. Dat is hetzelfde. Menaus Latijn. Pater, vader. Jazeker. En in gewoon Nederlands zeggen ze... In Nederland zeggen ze ook pater, geloof ik. De Engelsen hebben het gewoon over vader. Als ze een geestelijke aanspreken. Ja. Maar hier staat... Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde. Want één is uw vader, namelijk die in de hemel is. Nog zult gij meesters genoemd worden. Want één is uw meester, namelijk Christus. Waarmee dus in een paar zinnetjes dat hele kerkelijke idee onderuit geschoffeld wordt. Toch? Ja. Petrus aan de andere kant. U weet, Petrus hebben ze achteraf, honderden jaren later, hebben ze Petrus tot paus gemaakt. Tot eerste paus nog wel, bovendien. Maar Petrus zegt erover dat men toezicht zou hebben op de kudde. Dat is 1 Petrus 5. En hij schrijft aan de zogeheten ouderlingen. Dat is niet een ambt, dat is gewoon degene die verantwoordelijkheid dragen in de praktijk. Hij schrijft aan ouderlingen. Oh, het is wel leuk eigenlijk, 1 Petrus 5 vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling ben. Wat was Petrus? De paus? Nee, hij was gewoon een mede-ouderling. Heet dat, hè? En denk nou niet dat hij dus in de kerkenraad zat. Of iets dergelijks. Want het is een gewoon woord voor iemand die verantwoordelijkheid draagt. Zo iemand is ouder, is oudste, heet dat. Het heeft niet eens, in dat geval niet eens met leeftijd te maken. Ook in het Nederlands heeft het woord die betekenis. En Petrus zegt dus, ik ben een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus. En hij zegt tot die ouderlingen wat ze doen moeten. Ze hebben namelijk een herderlijke functie. Schapenweiden. Maar het is beeldspraak uiteraard. Hè? En er staat, wijd de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Het is leuk, want nou heb je een paar termen bij elkaar gesprokkeld. In de eerste plaats ouderling. In de tweede plaats herder. En in de derde plaats bisschop. Want dat opzicht hebben, dat is van de opzieners, term die in de Statenvertaling tegenkomt. Dat is een opziener, is een episcopos. Huh? Op, epi. Scopos, van scope, zien, is dat. Een opziener, maar en daarvan is het woord bisschop afgeleid. Want bisschop is de verbastering van episcopos. Maar dan heb je al drie termen die alle drie hetzelfde betekenen dus. Hè? De ouderlingen moeten de kudde weiden, ze zijn dus herder. En ze hebben opzicht daarover, ze zijn dus bisschoppen. Opzieners. En ze zouden dat doen niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, niet om er beter van te worden. Maar met een volvaardig gemoed, met leidzaamheid denk ik. Met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Zij zijn dus ook geen kerkvorsten. Ze oefenen geen heerschappij uit. En u begrijpt dat je in ieder geval van oudsher in de Rooms-Katholieke Kerk, zolang die zo genoemd wordt, Rooms-Katholieke Kerk, vind je dat allemaal met voeten getreden. Daar vind je de vaders en de bisschoppen en wie het maar waren, allemaal ambten, en ze heten kerkvorsten. En sommige kerkvorsten waren daadwerkelijk vorsten, niet alleen over de leden van de kerk, maar gewoon als wereldsvorst. Dat weet u toch, hè? Je had in de Achterhoek, er was een graafschap. Dat weet u, hè? De graafschap. En je had in Gelderland had je een hertog. De hertog van Gelderen. En je had de graven van Holland. En in Utrecht had je... de bisschop, ja. Die was meteen hoofd van de kerk. Ja. We kennen trouwens in Europa ook nog zoiets als de investituurstrijd. Dat was de strijd om de vraag wie eigenlijk die kerkvorsten mocht aanstellen. En de paus wilde dat, wilde het aan de kerk houden. Maar de keizer wilde dat zelf doen. Dat wil zeggen, de burgerlijke overheid stelde de kerkvorsten aan. En dat is lang zo geweest. Daar zijn oorlogen ongevoerd, ja. Uitgebreid. Investituurstrijd heet dat. Zoek het maar eens op YouTube of weet ik veel. Laat maar zitten. Maar men zou geen heerschappij voeren over wat de Heer toekomt. Over zijn erfdeel. Maar zij zouden voorbeelden... En heb je weer een ander woord? Voorbeelden en dus voorgangers zijn. In de zin van voorop lopen, kopwerk doen, dat is het eigenlijk. En de rest volgt dat, zoals de kudde de herder volgt. En die koplopers, dat zijn die lui die hun nek uitsteken, dat weet u, hè? Helemaal aan het begin, ja. Dat is geen mooi baantje, dat is... hard werk, maar niettemin zo zou het gaan. Maar het uitoefenen van gezag op een of andere wijze, dat is er niet, nee. Daar wordt met geen manier over gesproken. Misschien zou ik ook, nou, nu ik het er toch over heb, ook nog Handelingen 20 moeten aanhalen. Waar Paulus, de apostel Paulus, onderweg is naar Jeruzalem. Voor de laatste keer, want daar zou hij gevangen genomen worden, en dat wist hij. En vandaar afgevoerd worden naar Rome, in gevangenschap. Maar onderweg naar Jeruzalem, in Handelingen 20... komt hij in de buurt van Efeze. En daar roept hij de ouderlingen der gemeente bij zich. Dat staat in vers 17 van Handelingen 20. En hij houdt een afscheidstoespraakje... Vanaf vers 18 is dat. En dan, ik ga het niet allemaal lezen, maar... dan zegt hij, nou, vers 22... Ik reis nu naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Nou, ongeveer wel, maar niet precies natuurlijk. Namelijk dat hem verdrukkingen aanstaande zijn. Dat zegt hij ook in vers 23, dus dat wist hij wel... Maar hij gaat nog eenmaal verder met zijn bediening. En dan zegt hij in vers 25... En nu ziet ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben... prediken het koninkrijk gods... mijn aangezicht niet meer zien zult. We zullen niet weer terugkeren daar in Efeze, dan wel Klein-Azië. Daarom betuig ik lieden op deze huidige dag... dat ik rein ben van het bloed van u allen... Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben... heel de raad gods. De complete raad gods. Zo heb dan acht op uzelf, zegt hij nog steeds tot die ouderlingen. En op de gehele kudde waarover... of over de welke u de Heilige Geest tot herders gesteld heeft... Maar dat woord staat er niet, maar het werd al geïmpliceerd in... heb acht op de kudde. Ze zijn dus ouderlingen, ze zijn herders, ze zijn opzieners. Ze houden de kudde in de gaten dus. En dat, die kudde, dat is de gemeente gods. Het erfdeel des Heren, zei Petrus, en Paulus zegt hier de gemeente gods. Om de gemeente gods te wijden, heb je weer een begrip, herder. Maar al die woorden in volstrekt dezelfde betekenis. Het zijn niet verschillende ambten. Het zijn verschillende woorden voor dezelfde positie. En dan staat er welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. Want de beeldspraak van de herder en de kudde wordt voorgezet. Dat zware wolven... tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen. Van tussen de gelovigen uit, dat zijn die zware wolven. Dus binnen de kring van christenen gebeurt dat. om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en ieder van u met tranen te vermanen. En dan neemt hij hartelijk afscheid, enzovoorts. En wat je nou mist, en dat is eigenlijk de reden waarom ik het opzoek, wat je nou mist, is dat deze apostel iemand anders als zijn opvolger aanstelt. Dat mis je. Heb u dat? Er is niet zoiets als opvolging. Wat wel voorkomt, is dat iemand die zo'n positie al inneemt, van optie naar herder of wat het maar is, dat hij een deel van zijn verantwoordelijkheden overdraagt aan iemand anders. Dat heeft Paulus ook gedaan. Bijvoorbeeld aan Timotheus en ook aan Titus. Dus ook de reden waarom we van hen ook brieven in de Bijbel hebben. We zien dat dat gebeurt. En Titus, dat blijkt uit de brief aan Titus, had weer de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er op Kreta mensen zouden zijn die weer verantwoordelijkheden daar zouden kunnen dragen. Hij moest daar oudsten aanstellen, staat er. En daar moest hij achterblijven, want er moesten mensen voor, nou ja, in dat werk worden ingeleid, onderwezen van mijn part, maar ingewijd in dat werk. Dat gebeurt dus wel. En Paulus schrijft ook aan Timotheus bijvoorbeeld: leg niemand haastelijk de handen op. Want handen opleggen is het woord voor het overdragen van verantwoordelijkheid. Dat is de enige echte betekenis. Of ze ook letterlijk handen oplegden, ja, dat vind ik een vraag die nergens op slaat eigenlijk, eerlijk gezegd. Omdat dat niet de bedoeling van de uitdrukking is. Misschien dat ze zo'n symbolisch gebaar hanteerden, maar het gaat om om de betekenis erachter. Zoals de hoge priester of de priester, in ieder geval de hoge priester op Grote Verzondag, zijn handen legde op de weggaande bok enzovoorts, en de zonde van het volk als het ware over, dat is verantwoordelijkheid hoor, want voor zonde ben je verantwoordelijk, en die overdraagt aan die bok. En dat is handenoplegging. En Paulus schrijft aan Timotheus: leg niemand haastelijk de handen op. Want als je dat te haastig doet, komt wel eens wezen dat je je vergist hebt. Dat zal dan achteraf blijken. Voordat je zoiets doet en iets uit handen geeft in het werk van de Heer, moet je heel voorzichtig zijn, want je draagt het over, maar dan ben je het kwijt en je weet niet wat die ander ermee doet. Wees voorzichtig. Dus ik ben ook inderdaad altijd voorzichtig. Ja, nee, dat is zo. Je moet oppassen wat je doet, want ze gaan ermee vandoor. Je bent het kwijt. Zo werken die dingen. Zou ik u verhalen over kunnen vertellen? Want ik heb heel wat voorbij zien komen. In de loop der decennia inmiddels, ja. Ik begin als een oude man te praten. Doe maar. Maar ik hoop dat u iets daarvan begrepen hebt. Men was inderdaad in die eerste dagen van het christendom, waarover dus de brief aan Efeze in Openbaring 2 spreekt, men was in die dagen voorzichtig. Men was zich ook bewust van wat er gebeurde. En het blijkt uit dit soort schriftplaatsen die ik aanhaalde, dat reeds in de dagen van de apostelen er waren die zich voor apostel uitgaven het niet waren. En die probeerden inderdaad de gelovigen achter zich aan te trekken. Hoe heet die Zuid-Afrikaanse predikant ook alweer? Ik ben zijn naam weer kwijt. Niet die bisschop Tutu, maar hoe heet die andere? Hè? Die dominee, hoe heet die? Ik ben zijn naam kwijt. In die dagen van die strijd tegen de apartheid kwam hij nogal eens het nieuws. De man had in Nederland gestudeerd, in Kampen. Nee joh. Nee, zijn dominee was het. Een predikant in Zuid-Afrika. En iemand vroeg hem, maar waarom bent u dan, want die was politiek betrokken, waarom bent u theologisch gaan studeren? En zijn antwoord was zonder aarzelen: dat is de kortste weg naar de macht. In Kampen, nota bene. We hebben het niet over Groningen, Utrecht of Leiden. In Kampen. Redelijk orthodox. Nou ja, redelijk. Onredelijk. Maar in ieder geval traditioneel orthodox. Hij zei, het is de kortste weg naar de macht. Zo gaat dat. Want die predikanten enzovoorts, die komen allemaal met in de naam van de Heer. Ze zijn immers de vertegenwoordigers van God op aarde. Dus dan trekken ze, zo trekken ze de macht aan zich. Ik weet niet of het in onze dagen nog zo goed werkt, maar het is toch een idee. En dat zijn de dingen waar het over gaat. Een strijd om de macht over mensen en over de gewetens van mensen. Vandaar ook dat er lijfelijke straffen, om niet te zeggen doodstraf meteen, lijfelijke straffen waren voor degenen die het met de kerk niet eens waren. Want de kerk oefende macht uit niet over het doen en laten maar van de mens, maar over zijn denken. En dus over zijn geweten. En dat is nog eens macht uitoefenen, hoor.
Ja, maar als je dan zelf het woord niet kan lezen.
Dat komt er nog eens bij, want ze zorgden er ook voor van boven, van hoger hand, dat je geen Bijbel had, hè. En dat je het niet zelf kon nazoeken. En dat je dom genoeg was. Je kon niet eens lezen dikwijls, maar dat je dom genoeg bleef om er toch niks van te begrijpen. Dus je was aan die lui overgeleverd. Zo ging dat, hoor.
Hoe
zou nee, ook niet. Nou, ja? Ja, dat was hem niet. Nee. Ik ben een... Nee, joh, nou, dan gaan we blijven. Nee. Zoek er nog een poosje. En straks zeggen we, oh ja, oh die, ja. Nou ja, oh die. Ja, ik wist het wel.
Nou goed. Allemaal.
Ja, ja. Maar het gaat om de macht, vergis u maar niet. Dat is waar het over gaat. En in alle religie gebeurt dat. Het is niks anders dan dat. Het gaat om macht uit te oefenen. En dat doet men in de naam van een hogere macht die daarachter zou staan. Daar moet je wat mystiek over doen. Die mannen trekken dan meteen ook een jurk aan en zo. Dat schijnt op een of... Hè? Want... Nou ja, dat noemen ze niet zo, maar dat is het toch. En dan dat doen ze heel interessant. En status en macht en ontlenen ze daaraan enzovoort. Het is een soort van hocus pocus en iets magisch, weet u wel. Zo gebeuren die dingen, hoor. Nou ja, goed. En men was er huiverig voor. Maar in die eerste tijd heeft men zich er kennelijk goed doorheen geslagen. Want dat staat hier, hè. Gij hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen, vers 3 van Openbaring 2. En hebt geduld, van het werkwoord dulden. Dat wil zeggen, zij waren toch tolerant. Gij hebt verdragen en geduld. Dat is tolerantie. Christenen staan nou niet bepaald bekend om hun tolerantie, overigens hoor, in de loop van de eeuwen. Maar het is wel een christelijke deugd, die van verdraagzaamheid. Het heeft ook een negatieve kant. Men zegt trouwens dat leidzaamheid, passiegedrevenheid, sowieso ook geduld met zich meebrengt voor anderen. Zolang je zelf nou maar je kunt overgeven aan die passie, dan kun je van anderen ook een boel hebben. Zolang ze je maar de ruimte geven. Dus het bewerkt inderdaad tolerantie. Maar tolerantie heeft ook een heel negatieve uitwerking. Namelijk, het geeft de ruimte tot verwording. Verwording. Verloedering, vindt u die? En uiteindelijk tot nog een sterker woord is ontaarding. En dat kennen wij vandaag, hè? Want wij roepen wel dat wij leven in een tolerante maatschappij en dat wij tolerant moeten zijn en dat Nederland bekend is, het Nederlandse volk, wie dat ook wezen mogen, dat het Nederlandse... Want dat weet je nou niet meer. Vroeger wist ik het. Dat hebben ze me wel ingehamerd op school. Jawel, jawel, zeker wel. Maar dat wij een reputatie als Nederlanders hebben dat we tolerant zijn, Ik moet u zeggen, het loopt de spuigaat uit tegenwoordig. Dat noemen ze tolerantie, maar het is volstrekte onverschilligheid. Dat weet u toch, hè? En laksheid om een nek uit te steken om ergens een probleem op te lossen. En men noemt het tolerantie, dan lijkt het iets positiefs. Maar dat is het helemaal niet. Het is onverschilligheid. Onder het motto apprend nous le déluge, want Frans is van oudsher de taal van de Nederlandse regering. Dat weet u, hè? Na ons de zondvloed. Die komt uit Frankrijk, de uitdrukking, maar na ons de zondvloed zal onze tijd wel duren. Zo gaat dat. En dat is in werkelijkheid onverschilligheid. En daar komt het uiteindelijk terecht. Maar niettemin, de positieve kant is van geduld hebben. Dat is een Bijbels beginsel. Verdraagzaamheid is een christelijke deugd, ja, zeker. Maar die verdraagzaamheid gaat samen met, want let op, de dingen horen bij elkaar, hè. Gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid. En zijt niet moedig geworden. Dat wil zeggen dat men wel degelijk werkte in de naam des Heren. Samenvattend betekent het altijd dat men stond voor dat woord van God en dat men dat gepredikt heeft. En dat men daaruit geleefd heeft. En als je dat doet, dan kun je verdraagzaam zijn naar anderen. Van daaruit. Maar als het alleen maar zogenaamde verdraagzaamheid is, maar het kan jezelf verder ook niet schelen, want het maakt jezelf voor je eigen leven ook niks uit, dan is het onverschilligheid. Heb je dat nog? Dat hoop ik, ja. Ze hebben de arbeid stond al in vers 2, nu in vers 3. En zij het niet moedig geworden, dat wil zeggen, men is consequent gebleven onder het motto, ze bleven volhard in de leer der apostelen en de gemeenschap en het gebed en de breking des broods. Met dank aan Handelingen 2, waar zoiets staat. En van daaruit zijn er anderen die er anders over denken. Oké, dan is men verdraagzaam, maar zelf blijft men trouw aan die beginselen. Heb je dat nog? En als je zelf geen beginsel hebt waaraan je trouw bent en je bent verder wel zo, dan ben je gewoon onverschillig. En oppervlakkig dus, in de praktijk, ja. Maar goed, dit was redelijk positief. Let erop, want er komt niet zoveel positiefs voorbij in deze brieven. Dat kan ook moeilijk, want het gaat over de uiterlijke omstandigheden, de uitwendige omstandigheden van het christendom. En het uitwendige is nooit positief. Dat is maar zelden. En nu komt dus het negatieve, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. De eerste toewijding is me wat kwijtgeraakt. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. Het ging dus toch al de verkeerde kant op. Hè? Het enthousiasme raakte men al kwijt. Hè? Als je het ergens terugvindt, is het inderdaad weer in die Korinthebrieven. Nou ja, ook in de Galaten brief trouwens. Waar men al wat water bij de wijn gooide, zal ik maar zeggen. Waar men interne strijd kreeg onder de gelovigen onderling. Vooral over zaken van het praktische leven. En dus in de eerste plaats over of een gelovige onder de wet moet leven of niet. En zo ja, onder wiens wet dan? Nee, in Galaten gaat het dan over de Joodse wet. En in Korinthe gaat het over de wet die anderen hen oplegden. Vleeselijke beginselen. Men raakte dat toch gauw kwijt. En er moest van alles georganiseerd worden. Het lijkt Europa wel, denk ik dan. Er moet van alles geregeld worden. De lengte en de kromming van de komkommers. En de prijzen van de patat. En man, hou toch op. Wat een gedoe. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. Dat wil zeggen, doe zoals het voorheen was. En zo niet, ik zal u haastelijk komen. Dat wil zeggen, plotseling. Zomaar, van het ene moment op het andere. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren. Indien gij u niet bekeert. Dat wil zeggen, dan wordt het licht van u weggenomen. Uw kandelaar. Ik maak eruit op dat het gaat om de kandelaar die hen verlichtte. Mede omdat we nog wat meer schriftgedeelten hebben die over zo'n situatie spreken. Het Bijbelse idee, nou vooruit, ik kan het net even vertellen. Het is niet zo fraai in het vanavond, maar vooruit. Het Bijbelse idee is dit. Een mens hoort het evangelie. Komt tot geloof, komt tot aanvaring daarvan. We nemen aan, gewoon voor de volle 100%. En hij is enthousiast. En wat dan vaak gebeurt is dat zo iemand meteen nadat hij tot geloof gekomen is, gaat hij de hele buurt vertellen en zijn schoonmoeder. En, enthousiasme met de Bijbelteksten. Ja, wij kunnen niet zwijgen, maar het hart vol van is loopt de mond van over. En dat gebeurt dan allemaal, hè. En men is enthousiast. En men wil van alles weten. Ook met betrekking tot de Bijbel. Men gaat de Bijbel bestuderen of zo. Of wat er verdomme gaat. Maar in ieder geval, men is geïnteresseerd. Hebben jullie dat nog? En het enthousiasme, eerste enthousiasme gaat vanzelf weg. Het is net als verliefdheid. Maar heeft iemand mij verteld? Ja, dat zeggen ze. En dat gaat dan over en dan stabiliseert zich dat. Toen maar weer, zoiets. Eerst de liefde voorbij. En langzamerhand verliest men ook de interesse in de Bijbel. Want ja, men heeft wel andere dingen aan het hoofd. Daar zorgt de duivel wel voor. Dat je andere dingen aan het hoofd hebt. En daarna vraag je op een gegeven moment, ja, maar waarom moeten wij dat eigenlijk allemaal weten? Want ze hebben je wijsgemaakt dat je er voor je dagelijks leven wat aan moet hebben. En dan ga je vragen, maar wat heb ik er dan aan voor mijn dagelijks leven? Niks. Nou ja, oké, dan hoef ik het ook niet te weten. Wat tamelijk stomzinnig is, maar we zijn tamelijk naïef is. En nou ja, dan houden we het over. Ik heb nog iemand gekend. In mijn jonge jaren kende ik iemand die was misschien wel 10 jaar ouder dan ik. Dat weet ik niet meer. Die was pas echt goed tot geloof gekomen. Wild enthousiaste man. Maar dat was hij van nature ook al trouwens. Waarvoor dan ook. Maar hij mag altijd enthousiaste man. En die kwam bij ons in de samenkomsten. Bij mijn vader dus. Maar ja. En dan liepen wij. Dat was na afloop. En dan liepen we samen een beetje op. En dan vroeg hij mij. Maar hoe zit dan dit en hoe zit dan dat? En wat vindt jouw vader dan van zus en zo? Ik zeg, man, dan moet je hem zelf vragen. Enzovoort. En toen zei hij, ja, dat heb ik gevraagd. Maar het antwoord vond hij niet bevredigend. Maar hij wilde altijd alles weten. Wild enthousiast. Altijd enzovoort. Maar ik herinner me nog heel goed, ik weet nog precies waar het over ging ook, dat hij vragen stelde waar hij kennelijk van mijn vader geen antwoord op gekregen had. En van mij ook niet. Ik zei, nou jongen, dat, ik zou het niet weten. En jaren later was hij ergens, een soort voorganger, ergens in den landen. En hoe het nou kwam, weet ik niet, maar toen kwam ik bij hem. Ja, ik moest spelen, geloof ik, met de BBC-combo. Even geleden. Maar ik kwam hij bij me en zeg, man, ik moet je. Broeder, ik weet precies hoor, wie het was, maar. Ik zeg, moet je even spreken. Zeg, weet je toch dat je mij ooit gevraagd hebt? Zo. Zeg, nou, ik weet. Zal ik je vertellen hoe het zit? Dat heb ik hem uitgelegd wat het antwoord op die vraag was. En toen, na jaren dus, hè. En toen keek hij me aan en zei, ja. Ja, maar daar kan ik toch niks mee, want weet je wat het is? Ik ben hier voorganger voor een gemeente, daar word ik voor betaald. Dat zijn allemaal oude mensen, die moet ik huisbezoeken doen. En die zitten op dit soort problemen, dit soort Bijbelse vragen helemaal niet te wachten, hoor. Dus ja, dus. En toen brak mijn klomp. Allebei mijn klompen ben ik bang, want ik ben het nooit meer vergeten. Dus, als je nou praat over teleurstellingen in mijn leven, dat was er een. En een hele grote, toen. En ik ken die man nog steeds. Ja, maar geen interesse, het was weg. En zal ik u nog wat vertellen, want daar ging het eigenlijk om. Als je interesse in dat woord kwijtraakt, dan doet de Heer dat woord gewoon dicht. Dan zegt hij, oké, nou is het over. En dan krijg je geen kans meer. Want het beginsel wat geldt bij het evangelie, Geldt ook voor later, voor als je een gelovige bent, zal ik maar zeggen. Als je het 1, 2, 3 keer hebt afgewezen, dan krijg je geen kans meer. Nou, 7 keer dan, vooruit. Dan is je hart verhard en dan is het over. En dan stuurt de Heer ook niet meer iemand op je pad om je alsnog het evangelie te prediken. Dat heeft hij al vaak genoeg gedaan. De Heer zegt dan gewoon, of denkt dan kennelijk van, nou ja, geen belangstelling. Jammer dan. Zoveel keer nee gezegd. Je kan niet blijven nee zeggen tegen de Heer, hoor. Dat houdt een keer op.
Een gentleman wil ook niet zeuren.
Nee, precies. Het zou me van de Heer tegenvallen als hij dat... Dat meen ik. Dat kan je niet oneindig blijven doen. Maar als je als kind van God je niet laat leiden in heel de Bijbel, zal ik maar zeggen, je interesse verliest in dat woord van God, waarom zou de Heer dan iemand op je pad sturen of op je weg sturen die je daar verder in kan inleiden? Dat doet hij niet. Daar ben ik stellig van overtuigd. En daar heb ik voorbeelden, ik noemde er één, maar ik ken er talloze voorbeelden van. Vooral ook van diegenen die op een gegeven moment een soort omschakelen en een eigen theorie ontwikkelen en daarna in de Bijbel gaan zoeken of ze de Bijbelversen bij kunnen vinden om die theorie te onderbouwen. Dat is echt erg. En dat lijkt heel goed, want het lijkt zelfs wetenschappelijk, want in wetenschappelijke kring gebeurt dit ook. Men ontwikkelt een theorie, gaat kijken of ze dat kunnen onderbouwen en dan kunnen ze afstuderen, worden ze dokter in de weet ik veel wat. Zo gaat dat, hè. Maar men doet dat met de Bijbel dus ook. En als dat gebeurt, dan doet de Heer de Bijbel dicht. En ik heb het meerdere keren geconstateerd. Dat mensen die de waarheid gekend hebben, de waarheid volkomen kwijt zijn. En de eerste beginselen van het evangelie van de Romeinenbrief, zal ik maar zeggen, compleet zijn kwijtgeraakt. Die twijfelen aan hun zaligheid en alles. Zover gaat dat soms, hoor. Dat kun je niet ongestraft doen. Kortom, het is het werk van de Heer om iemand die de waarheid zoekt met de waarheid te confronteren. En het is ook het werk van de Heer om ons, die tot geloof gekomen zijn in hem, te leiden in heel de waarheid. Maar als wij ons niet laten leiden daarin, doet hij er echt ook niks aan. Dan houdt dat gewoon op. En dan, of je nog een keer een kans krijgt, is maar zeer de vraag. Natuurlijk, het zou kunnen. Paulus schrijft aan Timotheus, hij zegt, je moet vrede houden met alle mensen en je moet geduldig zijn met degene die een andere leer prediken, niet discussiëren, geen ruzie meemaken. Bovendien misschien dat ze nog de gelegenheid krijgen van de Heer, dat de Heer hen de kans geeft om alsnog tot andere inzichten te komen. Dat is wat er staat. Maar of ze die kans krijgen is nog maar de vraag. Maar discussiëren en ruzie maken daarover, Paulus zegt, dat moet je niet doen. En mijn vader leerde ons dat ook. Die zei, dat moet je niet doen. Je kunt niet discussiëren over de Bijbel. De Bijbel is de Bijbel. Het staat er of het staat er niet. En dat geloof je of dat geloof je niet. Een discussie heeft geen enkele zin. Je luistert ernaar. Je neemt het tot je. En je probeert het te verwerken. Dat is wat het is. Want de Bijbel hoeft ook niet verdedigd te worden. God heeft geen verdediging nodig. God heeft geopenbaard. En voor ons wordt gevraagd of wij daar inderdaad voor knielen. En indien niet, als we dat loslaten, dan haalt de Heer de kandelaar weg. Dan zijn wij geen kandelaar meer. Maar ik denk dat het betekent dat ook wij geen licht meer ontvangen. En daarom zijn er zoveel die zich christenen noemen, zelfs mensen die gelovig zijn, waar ik niet eens aan twijfel, maar die absoluut geen licht hebben. Maar dat eigenlijk ook niet willen. Die zeggen, dat hoeven wij niet. Wij dienen de Heer, wij zijn actief in het werk des Heeren, weet ik veel wat ze allemaal doen. Maar voor de Bijbel hebben ze geen belangstelling. Voor het woord van de Heer niet. Ze zeggen de Heer lief te hebben, maar wie hij is en wat hij gedaan heeft in de geschiedenis en doet vandaag en zal doen, kan ze helemaal geen klap schelen. En ze hopen dat het de Heer wel wat kan schelen wat zij zelf doen. En vinden zichzelf daarmee belangrijker dan de Heer die zij zeggen te dienen. En dit soort woorden komen veel voor, hoor, in die brieven. Echt wel. Je leest er makkelijk overheen, maar het zijn zware waarschuwingen. We hebben van doen met de Heer zelf, die een dienst, die een actief werk doet en aan ons wil doen en van ons verwacht dat we ons daaraan onderwerpen. Zo niet, dan komen we gewoon weer terecht in de duisternis waarin de wereld leeft. Of je dan je eeuwig leven kwijt bent, nee, dat niet. Als je het één keer had, dan raak je het niet kwijt. Maar voor alle praktische doeleinden wel. En woon je in dezelfde duisternis als waar de wereld in is. En dat is de ernstige waarschuwing die wij dus feitelijk met meekrijgen. Nou, meer daarover de volgende keer, want het is weer ver over de tijd. Wij zullen de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat woord dat u ons geschonken hebt, waardoor u ons verlost uit deze duisternis en onwetendheid van de tegenwoordige boze eeuw. Wij danken u dat we mochten komen tot u, die het licht der wereld bent, opdat we in dat licht zouden wandelen en door dat licht ook in heel de waarheid zouden geleid worden. We danken u daarom dat we u mogen leren kennen en onze hoop en verwachting mogen stellen op u die gesproken hebt en die indirect nog steeds tot ons spreekt, die ons bekend maakt met uw woord der eeuwen, dat woord dat niet wankelt, dat blijft tot in de eeuwigheid, want we hebben dat woord ontvangen van u, de eeuwige zelf. Wij danken u daarom dat wat er ook verandert in de wereld rondom ons heen en ook in onze persoonlijke levens, dat niettemin u gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde blijft. Degene die gesproken heeft en die trouw is aan wat u gezegd hebt en wat u beloofd hebt. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om ons toe te vertrouwen aan u, als de overste herder, als het hoofd van dat lichaam waaraan wij zijn toegevoegd. In het vertrouwen dat u uw werk aan ons zou doen, ons zou opvoeden, ons zou tuchtigen, zoals uw woord dat noemt, en dat we daardoor zouden opwassen tot de mannelijke rijpheid, tot de mate der grootte, der volheid van Christus, opdat we daadwerkelijk van u die erfenis, dat loon, die heerlijkheid zouden ontvangen die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.